En dat is eigenlijk wat ik ook zoveel zie in dit begeleidersvak. Dat we willen zo graag, want we hebben zelf iets ervaren en we zien dus iets bij anderen. We zijn goed in het voelen van de pijn, we zijn goed in het voelen van waar zit de gemis. En dus ook in die oversteek. En als je dan een begeleider bent die heel veel vrouwen draagt en niet aanwezig is in je bekken, dan is de overstap naar het harde werken zo snel gemaakt en loop je leeg.
Ja, dat klopt.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
Welkom bij de podcast. We hebben weer een ontzettend leuke gast. Althans, dat vind ik. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Want we hebben namelijk Simone Rayer. Of zoals ik net hoorde, het is een Franse naam, dus eigenlijk is het Rayer, zeg ik dat goed?
Rayer,
ja. Rayer. Ja. En Simone is deelnemer van Voluit Vrouw Zijn, maar ze is vooral ook opsteller. En ik heb haar gevraagd om samen met mij te gaan kijken van hoe kunnen we dat lijfwerk en dat opstellingenwerk, hoe vloeit dat in elkaar? En eigenlijk gaan we gewoon een heel interessant gesprek hebben, denk ik. Dat voel ik nu al dat het gaat zijn. Welkom, Simone.
Dankjewel.
Wil je je voorstellen aan de luisteraar?
Ja, ik ben Simone Rayer en ik ben inderdaad vooral systemisch getraind. Maar ik begeleid eigenlijk vrouwen in processen. En dat doe ik door naam van systemisch werk, innerlijk kindwerk en door lichaamswerk. Dus dat zijn mijn drie pijlers waar ik mee werk. Ja.
Superleuk. Ja. En ik weet nog de allereerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Dat was tijdens de Feminine Massagedag. Ja. En toen kwam je samen met een collega. En toen waren jullie heerlijk aan het hannesen.
Ja.
En toen zei je na afloop, oh, ik weet nu echt waarom ik dit lichaamswerk niet wil doen.
Nou, ik ben zo echt geen bodyworker.
Ja, dat zei je.
Ik ben echt geen bodyworker. Ik dacht, wat moet met dat been? En
ja.
Ja,
heerlijk.
Ja, dat zit echt niet in mijn, in mijn talentpakket. Nee.
Maar ondertussen dus vloeit het op een bepaalde manier wel in je werk.
Ja, en dat is meer het werk wat ik, dus meer wat ik bij jou leer in de trainingen dan echt bij de ander een bekkenmassage, wat voor mij veel meer als bodywork voelt.
Ja.
Is het meer het energetische en het echt verbinding maken met je bekken, met je hart. Hè? Dus die krachtbronnen uitgelijnd krijgen, daar word ik echt super enthousiast van.
Ja, fijn. Ja. Hey, ja. En vertel eens, wat zie jij als vrouwen bij jou komen voor het opstellingenwerk? Wat is dan het grote gemis of het grote verdriet of de grote blokkade waar ze tegenaan lopen?
Nou, dat kan natuurlijk systemisch best wel anders zijn. Hè? Dus daar kunnen echt andere dynamieken liggen onder waar ze tegenaan lopen. Het kan zijn een alleengeboren tweeling of het innerlijk nog proberen te redden van de moeder of iets dragen van de vader. Dus dat is heel verschillend. Ik zie ook dat ik vrouwen die bij me komen of wat doorgeschoten zijn in een mannelijke energie. He, dus of juist wat in de schaduw zitten van de vrouwelijke energie. Dus veel dissociatie. He, dat kan echt heel verschillend zijn. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een thema. Dat we die mannelijke energie veel meer durven te laten zien. Of veel meer durven te nemen in onszelf. Dan die vrouwelijke energie. Dat een beetje een verstopt deel van ons is.
Ja, ik denk dat collectief natuurlijk ontzettend het thema is. En ik ben eigenlijk ooit, want ik ben opgeleid door een man, door Elmer Hendricks. En daarin ben ik niet zo meegenomen in deze taal en in het bekkengebied. Daar ging het gewoon niet zozeer over. We hadden wel collectieve vrouwenopstellingen over het collectieve veld en de collectieve pijn die daar zit. Maar niet specifiek over wat is het bekkengebied. En ik merkte dat ik tijdens opstellingen vrouwen op hun bekkengebied ging vasthouden. Dat was heel intuïtief, omdat ik daar een leegte voelde. En dan merkte ik dat het hele veld veranderde.
Ja.
Dan merkte ik dus als de vrouw haar bewustzijn daar naartoe brengt, dan verandert er iets. En daarin ben ik heel erg zoekende geweest. En daar had ik natuurlijk vrouwen in nodig, zoals jij, om me daar meer de taal en de tools in te geven van wat ik daarin voelde, wat daarin miste. Dat miste ook heel erg in mijn eigen vrouwenlijn. Hè. Er is heel veel gebeurd op bekkengebied. Mijn voorvrouwen, zou ik maar zeggen, waren daar totaal niet aanwezig. Dus daar zat ook mijn eigen pijn op. Dus daar ben ik lang zoekende in geweest om die combinatie te kunnen maken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk voor heel veel begeleiders is dat ook zo. Dat wat we helen in onszelf, daarin kunnen we voorgaan. Of daarin kunnen we voorleven voor onze klanten.
Ja.
En het is natuurlijk ook daar waar je grote gat is, is ook je grote gift.
Ja.
Omdat je ten diepste hebt onderzocht hoe dat zit. Ik zeg ook altijd, ik doe dit werk niet voor mijn klant. Ik doe dit werk voor mezelf. Super egoïstisch. Omdat als ik het niet zou doen, dan zou ik gewoon een veel minder leuk leven hebben.
Ja.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk collectief. Want die prachtige tekening die jij laatst maakte, waar ik helemaal op flipte eigenlijk, toen ik het zag. Dat ik, eindelijk gewoon een beeld dat ik nu zie en snap wat ik intuïtief gevoeld heb, is natuurlijk ook heel collectief.
Ja, ja, even voor de luisteraar, je bedoelde dat beeld waarschijnlijk met dat poppetje, met dat vlinderbekken, zeg maar, die vlindervoetjes. Ja. En dan de min in het bekken, dus de leegte in het bekken, de overactivatie in het hart van het vele zorgen en het oversteken naar de ander. En de overactivatie van het hoofd, dus het denken, het twijfelen, het blijven rondjes draaien.
Ja, precies.
Ja, ja, dat laat heel goed zien wat er gaande is bij vrouwen.
En dat zie ik bij bijna elke vrouw die ik begeleid.
Ja. Ja. Ja, dat is boeiend, hè?
Ja.
Dat zo is, dat we hebben onze eigen specifiekheidjes, zeg maar, hoe het zich toont. Maar in de algemeeniteit is het de plus in het hoofd, de plus in het hart en de min in het bekken. Ja.
Precies, ja.
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 En als jij dan jouw handen zo op dat bekken legt, hè, en ik denk ook wel, misschien ook wel op het heiligbeen en op de onderrug. Mm-hmm.
Aan de achterkant, ja.
Ja, aan de achterkant.
Mm-hmm.
Wat zie je dan gebeuren in zo'n vrouwenlijn?
Nou, er komt meer aanwezigheid.
Mm-hmm.
Dus de aanwezigheid maakt dat er dan ook een andere beweging mogelijk is.
En bedoel je de aanwezigheid bij jouw klant of aanwezigheid
bij mijn
klant. Hele lijn? Bij je klant.
Ja. Ja, bij mijn klant. En dat beïnvloedt natuurlijk ook weer wat achter haar staat.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik had laatst die oefening die ik bij jou geleerd heb, de Cosmic Orbit.
Ja.
Die vind ik zelf, ben ik daar heel erg fan van. Die had ik ingebracht omdat er echt heel veel leegte was in het bekken. En het ging over een vrouwenlijnopstelling. En ik liet de klant die oefening doen. En alle vrouwen achter haar raakten in tranen. Dus dat was super mooi.
Ah, wat ontroerend.
Ja, ja, dat was heel mooi.
Ja, dat is echt zo'n prachtig voorbeeld van als jij als vrouw iets doet, ontroert het je hele lijn omdat zij het niet voor je hebben kunnen doen.
Ja.
Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van.
Ja, ja, dat was ook heel prachtig.
Wauw.
Ja, en dan ben ik ook heel dankbaar voor het feit dat ik jouw training meedoe, Janneke. Want mag ik ook even zeggen. Want dit heb ik niet in mijn vakgebied geleerd. Snap je? Dat is niet iets waar ik... Daar ben ik echt naar moeten zoeken. Daar heb ik echt naar moeten zoeken. Dus ja, dat is heel fijn.
Ja, nou, mooi om te horen.
Ja.
Ja, ja, want dat is het natuurlijk ook, hè, dat sensueel belichaamd leiderschapswerk. Ik zie dat ook vooral als iets wat ervoor zorgt dat jij in de diepste van je vezels, van je lijf aanwezig komt. En daardoor veel beter je vakkennis en je vakgebied kan. Niet je vakgebied doen, maar ik kom even niet uit mijn woorden. Maar beter in je vak wordt.
Ja.
Ja. En dat is ook denk ik wat jij nu zei. Van als je een klant die Microcosmic Orbit laat doen. Voor de luisteraar, dat is een combinatie van een ademhalingsoefening en een visualisatie waar eigenlijk de energetische snelweg in je lijf gaat roteren, als het ware. Als je die doet bij een klant, dan wordt zij meer aanwezig. Dus dan spreek je haar niet meer aan op die buitenste lagen van de conditioneringen, maar dan spreek je haar aan op de essentie. En dat werkt door in die hele lijn.
Ja. 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 Ja, dat is echt prachtig. Dat is echt heel mooi.
Ja. En wat merk je in jezelf als begeleider zijnde? Want ik neem aan dat je dat sensueel lijfwerk ook ergens intern doet voordat je begeleidt of tijdens het begeleiden. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik ben veel meer met... Kijk, ik begeleid natuurlijk vrouwen... Ik heb natuurlijk hiervoor heb ik Brechtje Schoofs gedaan. En zij was meer touwgericht. En dat was ook veel meer bodywork gericht. Dus dat had op mij, aangezien ik totaal geen bodyworker ben, wat minder aansluiting. Maar ik heb er ook veel geleerd. Ik merkte laatst, dat was wel mooi. Ik weet nog dat ze ooit een keer zei, als we heel erg op het hart zitten, dan gaan we als vrouwen zo in die symbiose. En dan worden we heel vriendelijk naar elkaar. Maar daar zit eigenlijk een leegte van onszelf onder. En ik vond dat destijds niet zo'n leuke opmerking. En laatst, doordat ik nu in die verdieping zit in jouw training, kon ik in één keer haar woorden pakken. Ik kon haar begrijpen. Want als het bekkengebied niet meedoet, hè, dan zijn we vaak nog wat aan het uitreiken naar de ander.
Ja, dan zitten we aan de voorkant van ons hart.
Zitten we aan de voorkant. Dus dat is wat ik merk in de groepen, door meer ook met het bekkengebied, meer daar ze te leren om zichzelf te vullen, dat het wat individueler wordt en wat authentieker in het contact. He, dus dat het niet meer zo symbiotische sisterhood wordt, om het even uit te leggen. Dus dat is wat ik heel erg merk dat ik zelf nu pas kan pakken. Dus door, denk ik, mijn eigen veld te verrijken in jouw training en daar zelf meer thuis te komen, voel je dat resultaat daarvan in je groep. Hè, dus je zet een ander veld neer, snap je dan?
Ja,
een ander veld mee. Dus.
En bedoel je dan, even om het specifieker te maken, dat daarvoor je klanten wat meer in elkaar overvloeiden of van elkaar overnamen en nu wat meer op hun eigen pootjes staan?
Ja, ze staan meer op hun eigen pootjes. Omdat ik natuurlijk meer op mijn eigen pootjes sta.
Ja.
En dat leek eerst heel mooi, want dat kan van de buitenkant, als je die niet helemaal kan doorvoelen, kan dat heel mooi lijken. Want dan is iedereen heel lief voor elkaar en heel erg verbonden. Maar nu pas snap ik waarom je daarin eerst op je eigen pootjes hebt te komen en dan pas die verbinding aan kan gaan en dat die dan authentieker is.
Ja.
Dat dat een ander veld van verbinden is.
Ja, en het is mooi dat je dat zegt, dat je daarin lagen hebt te ontrafelen in jezelf.
Ja.
Want we kunnen natuurlijk wel bij het einddoel gaan zijn en dat proberen uit te leggen. Maar als iemand er nog niet is om dat te begrijpen, dan landt dat nergens in het lijf. Nee. En dan moet je toch ergens in een eerder stadium intunen.
Ja. Zeker, ja.
En jij zei net, daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt het steeds over bodywork en dan het werk dat je bij mij doet. Wat zie jij als verschil daarin? Hoe is dat anders?
Dat is een hele goede vraag. Maar dit is ik als leek, hè? Want daar weet jij natuurlijk zelf veel meer van af. Maar bodywork vind ik meer werk waar mensen een ander behandelen op de behandeltafel.
Ah, zo. Ja.
Snap je? Dus iemand gaat liggen en je weet precies de juiste punten aan te drukken, want hier zit woede opgeslagen. Of je gaat in dat lijf om te zorgen voor meer aarde. En dat is meer hoe ik bodywork zie. En wat ik bij jou doe is natuurlijk heel anders.
Ja, het is veel meer eigen.
Ja.
Al doen we natuurlijk ook veel duo-oefeningen.
Ja, maar het is niet zo één iemand ligt op de tafel en ik ben de behandelaar en ik ga nu zorgen dat er meer stroming komt in jouw lijf.
Ja, jij gaat mij fixen. Dat zo werkt het niet. Nee. Al is dat natuurlijk heel fijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is heel lekker om ergens op een tafel te liggen en iemand raakt aan wat, wat er aangeraakt moet worden en schept de bedding voor jou om daar weer stroming doorheen te laten komen. Dat is super belangrijk. Maar inderdaad, dat is wel een duidelijk verschil. Ja, nou, ik vraag het omdat het is natuurlijk bodywork en lijfwerk zijn eigenlijk dezelfde woorden. Maar het kan zo anders ingevuld worden door iemand. Ja, intrigerend.
Ja, ik word heel blij van de manier waarop jij je doet. En ik weet niet of dat correct is, maar het voelt iets energetischer ook voor mij. He, dus je bent wat meer met chakra's bezig. Maar ook bijvoorbeeld dans, die emotionele flexibiliteit. He, dus dat soort dingen, ja, die spreken mij ontzettend aan persoonlijk.
Ja. En hoe neem je dat mee in je werk, in het opstellingenwerk?
Nou ja, kijk, ik ben in zo'n weekend niet alleen met opstellingen bezig. Ik deed al lichaamswerk in mijn weekenden. Omdat als iemand nog heel erg in het hoofd zit, dan kan je een prachtige opstelling hebben of krijgen. Maar dan kan die niet beklijven. Hij kan niet werkelijk doorcijpelen. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Je kijkt er een beetje naar van buiten, alsof het een verhaaltje is, alsof je naar een filmpje kijkt.
Ja.
En dan mist het natuurlijk zijn ontzettend helende werking.
Ja.
Dus.
Maar zo blij dat je dit zegt.
Ja.
Mensen zien systemisch werk en opstellingen soms als een soort toverstafje.
Ja.
Maar je hebt zelf wel echt iets te doen voordat daar dat inklinking moment is. Ja.
Ja. En daar, ja, dat is wat ik straks ook zei. Daarom ben ik zo blij met jouw aanvulling. Want als je alleen maar, hè, voor mij even als systemisch werker, zou ik maar zeggen, als je alleen maar in dat vakgebied blijft. Ik had dat heel erg nodig in mijn proces. Ik heb prachtige opstellingen gehad. En natuurlijk heeft dat er ook voor gezorgd dat ik dieper in mijn lijf kwam. Dat geloof ik ook. Alleen je kan jezelf zoveel meer helpen door te zorgen dat je ook afdaalt. Niet alleen naar je eigen plek, maar ook in je eigen lijf.
Hmm.
En dat kan eigenlijk niet los van elkaar. Dat kan voor mij niet los van elkaar. Je kan niet afdalen in je systeem en in je hoofd wonen. Dat kan niet.
Nee.
Dat kan
en zou je dan zeggen, moet ik ineens denken aan die mooie vergelijking van Els van Stijn, die in haar boek zo schrijft dat je in je eigen bak moet staan. Maar dat is natuurlijk ook je eigen bekken gelijk.
Ja.
Die twee zijn natuurlijk vergelijkbaar. Ik zie dat zo'n bak zie ik ook als een soort bekken. Ja.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat het zo is. En dat is ook wat ik tegen je zei. Er is nog zo weinig taal voor mij voor die combinatie. Want tuurlijk, bijvoorbeeld Els van Stijn noemt ook prachtig in haar boek, hè, van het afdalen in je lichaam. Maar ze heeft geloof ik één zinnetje, zegt ze, over het bekken. Hè, van als daar seksueel misbruik zit. Maar die bedding in dat bekken, hoe belangrijk dat is. Ja, daar heb je systemisch voor niet zo heel veel voorbeelden van die je daarin inspireren en wat dat doet bij een vrouw. Nu ben ik natuurlijk wel heel specifiek gericht op vrouwen.
Ja.
Dus misschien is dat ook al een verschil. En, maar bijvoorbeeld innerlijk kindwerk, dat begin ik zo te begrijpen door mijn training bij jou. Als je afgewezen stukken in jezelf, als je die wilt helen, heb je daar ook draagkracht voor nodig. Dus je hebt draagkracht nodig in dat bekken voor bijvoorbeeld het afgesplitst zielsdeel wat weer terug kan komen. Hè, want dat gebeurde in mij gedurende deze training bij jou. Ik had echt wel het gevoel dat ik heel veel van mezelf had aangekeken. En in jouw training land ik nog meer in mijn bekken, terwijl er een heel, ja, bijna primair deel zich eigenlijk aandiende. Ik dacht, ja, die angst, daar ben ik nog nooit bij uitgekomen. En ik snap dat, want ik had daar echt draagkracht voor nodig om, ja, niet om ver te vallen, zou ik maar zeggen, als dat deel zich zou aandienen. Dus dat werkt zo samen. Snap je dan wat ik zeg? Dat werkt zo ontzettend samen.
En als je dan zegt, ik had er draagkracht voor nodig, kun je een voorbeeld geven hoe jij dat voor jezelf faciliteert, die draagkracht?
Ja, het kan totaal de plank misslaan. Maar voor mij voelt het een beetje als die innerlijke moeder is mijn bekkengebied.
Ja.
En mijn innerlijke kind is meer mijn hart. Maar ik weet niet of dat klopt, maar zo voelt het voor mij. Dus vanuit die
draagkracht... En waar zit je innerlijke vader dan?
Daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Geen idee, die zou ik even moeten doorvoelen. Want waar zit die van jou?
Nou, als je het zo zou zeggen, zou de innerlijke vader in mijn hoofd zitten. Omdat aan de bovenkant van je lijf zit natuurlijk de mannelijke energie. Maar ik vind het een heel raar beeld om mijn innerlijke vader in mijn hoofd te hebben.
Ja, nou ja, dat
klopt het wel. Nu ik erover nadenk, ik denk, het is absoluut waar. Dat wat ik geïnternaliseerd heb als stemmen van mijn innerlijke vader en mijn innerlijke mannelijke energie, die laten zich horen in mijn hoofd. Het zijn de stemmetjes.
Mooi.
En de innerlijke moeder, nou ja, de gezonde innerlijke moeder zit inderdaad in mijn bekken, maar de ongezonde innerlijke moeder, ik zit gelijk even mee te voelen, hè?
Ja, ja.
Die zit dus echt aan de voorkant van mijn hart.
Ja, dat snap ik ook.
Ja, ja. En in dat symbiotische stuk en in de versmelting en Oh, boeiend dit.
Ja, weet je, ik heb het nooit gecheckt. Dit is gewoon, hè, dus wat ik zeg, ik kan het op de plank mislaan. Maar dit is hoe ik het innerlijk voel.
Ja.
Dus als er een diep stuk, hè, vanuit mijn innerlijk kind, vanuit mijn jeugd, zich laat zien, zich aandient, op de deur klopt, zou ik maar zeggen. Dan voel ik dat ik dat nu veel beter kan, letterlijk kan bemoederen, kan dragen. En dat voelt voor mij als dat komt uit mijn bekken.
Ja, dus je bent dan een soort van moeder voor jouw innerlijk kind. Vanuit je volwassen positie draag je haar.
Ja, dan kan ik echt voelen van, dan komt ook echt de vraag, wat heeft dit deel van mij nu nodig? Wat kan ik nu voor haar doen?
Ja.
Heb ik uit te reiken naar een vriendin? Of heb ik lichaamswerk te doen? Wat is het wat ik haar nu kan geven, wat gewoon voedend is?
Ja.
Ja.
En als je dat ziet bij je klanten, werk je daar dan ook fysiek mee?
Ja.
Ja, dat zei je natuurlijk net door die handen op dat bekken te leggen. Ja,
ja, maar ook heel de mooi oefeningen beeld. Te doen. Maar ook de oefeningen te doen natuurlijk. Door, en ik ben dit jaar, ik denk zo beïnvloed door mijn training bij jou, dat de vrouwen die nu net gestopt zijn, die weten, ik heb dagelijks iets te doen om mijn bekken te vullen. En dat is eigenlijk mijn eerste jaarprogramma, dat ik die boodschap zo duidelijk heb meegegeven. Ik heb altijd wel op het bekkengebied al gewerkt, maar het is in mij veel meer geland. Dus het is ook een meer doorvoelde boodschap.
Ja. En wat zie je voor resultaat bij je klanten dan?
Nou, dat is heel mooi, want dat is ook heel erg wat ik voel in mezelf. Vanuit systemisch werk ga je heel erg naar je pijnstukken. Hè? Dus je gaat kijken naar je primaire pijn, waar je bij weg bent gebleven. En wat ik zelf heel erg merkte en wat ik bij heel veel vrouwen zie, en wat ik denk ook wat heel helpend is, is dat je ook met dit lichaamswerk heel erg naar de vreugde kunt gaan. En dat vind ik heel mooi, want ik denk als je uit een wat zwaarder systeem komt en er is veel belasting geweest als klein meisje. En natuurlijk doe je met innerlijk kindwerk, ga je al wat meer naar die vreugde. Maar ik voel nu echt die vreugde in mijn lijf. En dat zie ik bij heel veel vrouwen. Er kan ook verdriet opkomen of boosheid. Maar er komt ook dat wat je altijd las, die levenslust eigenlijk uit dat bekkengebied, die ga je voelen. En ja, dat is gewoon dat je denkt, daar wil ik meer van. Dit is zo fijn. Dus daarmee denk ik dat je, als je altijd dat donkere pad hebt gelopen en wat gehecht bent, zelfs geraakt aan de zwaarte.
Want dat is mooi hoe je dat zegt, dat gehecht zijn aan de zwaarte.
Ja,
ja, dat is wel in die persoonlijke ontwikkelingsscene, om het zo maar even te noemen. Ja. Duiken we altijd naar dat wat er misging. En ik krijg ook heel vaak vragen van luisteraars die zeggen, ja, maar is bewustwording niet belangrijker dan de beweging? En dat zit ook zo op dat pijnstuk en dat gemisstuk. En waar komt het vandaan?
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat hè, er zijn natuurlijk ook mensen die willen alleen maar in het mooie en het vrolijke blijven. Die klopt natuurlijk ook niet, maar persoonlijk kan ik echt wel zien vanuit
waar ik vandaan kom, dat er een soort van gehechtheid aan de zwaarte in mij aanwezig is. En dat zie ik ook bij vrouwen die, als je het gewoon lang zwaar hebt gehad, dan is dat ook een soort van veilig, die plek.
Ja, je bent er vertrouwd mee.
Je bent er gewoon vertrouwd mee. Ja. Dus je hebt een nieuw pad aan te leggen. En ik geloof niet in positief denken. Daar zit ik helemaal niet. Maar dit is gewoon embodied naar je joy kunnen gaan. En embodied naar je levenslust. En naar waar het stroomt. En ja, daar word ik gewoon echt knetterblij van.
Ja. Ja, en levenslust is natuurlijk ook niet happy the peppy. Levenslust is die flexibele beweging door alle facetten van het leven heen.
Ja.
En dat maakt het veel ronder en heler als gevoel. Ja. In plaats van alleen maar de higher love naartoe willen gaan. Ja, en de bypassing daarin. Ja,
ja, maar die is er in mijn veld al, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat stuk ken ik al, is er al. Maar juist ook je vrouw zijn voelen, je sparkle voelen. Dat is natuurlijk, hè, want bij innerlijk kindwerk, bij systemisch werk, ga je weer heel erg naar die andere kanten. Maar wat ik heel erg zie, is dat vrouwen heel blij worden om ook dat, juist ook die sparkle en ook die joy te mogen voelen. En natuurlijk kan daar ook, kunnen er andere emoties bij komen. Maar dat zijn vaak wat nieuwere emoties. Dat is wat ik zie. Snap je dat, wat ik zeg?
Ja, snap ik zeker. Maar ja, dat is inderdaad zo. Dat mooie ronde van,
ja,
van dat hele vrouwelijke aspect erin.
Ja. Ja.
En wij gaan samen naar Ibiza.
Ja.
Voor Badass. Jouw geweldig jaarprogramma. Wil je daar iets over zeggen? Dat vind ik wel leuk.
Nou ja, ik ben super blij.
Leg even uit aan de luisteraar. Je hebt een programma dat heet Badass.
Ja, dat klopt.
Wat doe je met je vrouwen?
Ja, daarin combineer ik systemisch werk met innerlijk kindwerk. En nu ook met sensueel lichaamswerk. En dit is eigenlijk een uitstap. Het jaarprogramma in Ibiza heeft een wat andere vorm dan mijn jaarprogramma in Nederland. Hè? En ook weer daarin zijn er zoveel kwartjes gevallen afgelopen jaar. In waar je eigenlijk al jaren mee bezig bent, kunnen dan in één keer van die kwartjes vallen. En dat is bij mij gebeurd en dat is eigenlijk een soort van natuurlijk ontstaan. Maar ik ga dit jaarprogramma met een vele kleinere groep werken. Want als ik in Nederland werk, dan is het best een grote groep. En daarin begeleid ik altijd iedereen persoonlijk in een opstelling. Dat ga ik nu ook doen. Maar daardoor blijft er ook weinig tijd over voor sensueel lichaamswerk.
Mm.
En het is eigenlijk bijna als vanzelf zo ontstaan dat ik dit jaarprogramma op Ibiza, dat zijn 4 retretes op Ibiza. Daar is de groep veel kleiner. Dus iedereen krijgt nog steeds zijn opstelling en zijn innerlijk kindwerk. Maar er is veel meer ruimte in het programma voor sensueel lichaamswerk.
Mm.
En ik ben natuurlijk super blij dat jij meekomt het vierde weekend.
Ja, heerlijk.
En,
natuurlijk ook een cadeautje om daarvoor uitgenodigd te worden. Ja.
Ja, omdat voor mij de focus nu echt is verschuift en nog meer ligt bij de combinatie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, jij zei in het afgelopen blok, zei je, mijn bedrijf is een andere wending aan het nemen zonder dat ik daar iets voor doe. Kun je daar nog iets over zeggen? Want dat is bijzonder dat je bedrijf een eigen identiteit heeft of een eigen richting neemt.
Ja, ik voel dat mijn bedrijf, zonder dat ik daar heel veel over nadenk, dat is wel heel grappig, want ik heb het niet zozeer uitbedacht. Het is natuurlijk ook wel mijn eigen behoefte die verandert. Want ik voel dat als ik nu terugkijk naar mijn eerste jaarprogramma's, dan zat ik echt veel meer op hard werken en die opstellingen. Hè, en dan met een groep waardoor je opstelling na opstelling na opstelling doet. En mijn visie is daarin veranderd. Dus nu heb ik veel meer de behoefte aan meer ruimte per klant. En veel meer lichaamswerk. Dus bij het ontwikkelen van het jaarprogramma was er echt geen haar op mijn hoofd. Die dacht, dat moet 15 vrouwen zijn in 2 dagen. Ik voelde echt van, ja, dat eiland ondersteunt ook zo die vrouwelijke energie. Ja, dus daar zit toch echt wel wat bijzonders in die grond. En ik wil dat heel belichaamd
gaan begeleiden. En ook dat die vrouwen die eruit komen, want het zijn vrouwen tot zover die zelf ook andere vrouwen dragen. Hè, dus, en ook die draagkracht die bij hen weer, er zijn vrouwen die echt veel vrouwen dragen. En ik zou het zo mooi vinden als ze, behalve het systemische, ook dat bekken veel meer mee kunnen nemen in het dragen van hun klanten. Want dat zijn vrouwen die echt veel klanten dragen.
Het is dus wel mooi wat je zegt, dat jij in het begin van je werk dan zoveel opstellingen aan het doen was en zo hard aan het werken was. Ja. En nu ben jij een afdaling zo aan het maken, dat bekken in. Mm-hmm. En dan wordt er wat rust, wordt er wakker, wat ontspanning, wat meer draagkracht voor jezelf. En dus ook meer draagkracht voor je klanten. En dat is eigenlijk wat ik ook zoveel zie in dit begeleidersvak. Dat we willen zo graag, want we hebben zelf iets ervaren en we zien dus iets bij anderen. We zijn goed in het voelen van de pijn. We zijn goed in het voelen van waar zit de gemis. En dus ook in die oversteek. En als je dan een begeleider bent die heel veel vrouwen draagt en niet aanwezig is in je bekken, dan is de overstap naar het harde werken zo snel gemaakt en loop je leeg.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, en ik gun eigenlijk elke vrouw die mee gaat doen aan dat programma, dat ze diezelfde shift ervaren die ik ervaren heb.
Ja.
En dat ze dus de vrouwen die ze begeleiden veel meer vanuit haar eigen bekken, vanuit die eigen draagkracht kan gaan dragen, dan vanuit dat harde werk.
Ja, wat een mooie rimpel.
Dat je meekomt, ja.
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 Ja, zo. Ik ben dan ook een beetje een beelddenker, maar ik zie dan ook gewoon zo'n eiland in de Middellandse Zee, waar het dan van afrimpelt, zo alle andere kanten op. Ja.
Ja.
Ja, die
draagkracht. Ja, dus dat is echt veranderd in mij. Dus dat is echt veranderd, ja.
Ja.
En het heeft ook wel tijd gekost, hè. Ik bedoel, op dit vlak ben ik al een tijdje zoeken en kon ik het niet vinden. Zo. Dat is wel grappig, want het heeft ook lang geduurd dat ik jou tegenkwam. Hè? Dus dat ik wist niet eens dat je bestond, zou ik maar zeggen. En ik was daar zo naar op zoek. Ja, ik was er zo naar op zoek. En wat we straks ook zeiden, er is nog weinig taal die ik echt kan vinden in de combinatie juist tussen systemisch werk en wat jij doet. En hoe dat elkaar ondersteunt. En ik vind het zo fijn als je kan spreken met mensen die niet zeggen, ja, maar dit is het. Het is systemisch werk. Of het is sensueel belichaam. Dus, belichaam. Maar dat we juist gebruik gaan maken van die tools. En daarin combinaties durven te maken. Dat vind ik super gaaf.
Ja, de aanvulling daarin. Hè?
Ja.
Ja. En ik geloof absoluut in de verdieping van iemands vakgebied. Hoe dieper je gaat, hoe steviger je vakgebied is.
Ja.
Maar als je het open houdt en invloeden van buitenaf meeneemt, dan wordt het een ronder geheel. Jij bent ook niet één persoon. Nee, er zitten van allerlei facetten in je. Dus die hebben ook nodig om van verschillende kanten aangeraakt te worden.
Ja.
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 Ja, dus jij gaat een heel nieuwe systemische beweging in gang zetten hier in Nederland. En in Spanje dus ook.
Nou, kijk, systemisch blijft natuurlijk hetzelfde. Maar omdat ik echt alleen maar met vrouwen werk, voor mij is dit echt de weg. Hè? Dus dat collectieve waar we straks over hadden, van dat het collectief, de pijn bij de vrouw zit op die leegte in dat bekken. En de verboden vrouw spreekt, is bijvoorbeeld een boek wat daar mooi over vertelt.
Ja, van Pamela, hoe heet
het? Ja, het is een welgechanneld boek. Maar zij vertelt natuurlijk wel heel mooi, zij zoomt heel erg mooi uit, collectief, waar wij vrouwen te halen hebben. En ook wat de verandering brengt. En als vrouwen belichaamd vanuit hun bekken, en dan hadden we natuurlijk in jouw les over, wat gebeurt er dan ook bij de man? Hè? Als vrouwen weer dat bekken gaan bewonen, dan komen die mannen automatisch mee. Dus voor mij is het heel erg, als ik vrouwen ga begeleiden systemisch en afdaan naar een eigen plek, kan niet zonder dat ik dat ook hun lijf daarin meeneem. Dat kan niet zonder dat daarin het bekken wordt meegenomen.
Ja. En wat zou je zeggen voor vrouwen die nu luisteren, hoe ze dat kunnen doen? op een dag of in zichzelf of in hun lijn. Want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die nu luisteren en denken, ja, die moeder van mij, oh, Getsy, daar wil ik me echt niet mee verbinden. Of ik verbind me wel, maar dan krijg ik ook al die rotzooi mee.
Ja. Ja, kijk, daarom ben ik natuurlijk wel een voorstander. Hè? Dat is natuurlijk wel mijn vakgebied. Is dat ik heel erg achtersta wat een opstelling je kan brengen. Mm-hmm. En vaak in de diepte, de verzachting die komt als je ziet wat je moeder aan het dragen was. En hoe ze niet anders kon dan, hè, dat ze je eigenlijk niet meer kon geven dan dat ze je gegeven heeft. Dat is zo'n helend inzicht en iets wat je echt tot je kan nemen, waardoor het je verzacht. Dat is voor mij in mijn proces onmisbaar geweest. Dus ik blijf nog steeds een groot fan van systemisch werk daarin voor elke vrouw. En je hebt natuurlijk je persoonlijke trauma wat op is geslagen in je celgeheugen. Maar je hebt ook je systemisch celgeheugen. Waarbij ik van mening ben dat als er nog mens of trauma buitengesloten is in je systeem, dat dat ook delen buitensluit in je lijf. Mm-hmm. Dus dat je ook op de laag van de ziel daarin dingen in te sluiten hebt om ook weer meer embodied te kunnen zijn. Ja. Dat is mijn visie. Ja. Dus ja, als een vrouw nog in een moeilijke relatie, de innerlijke relatie met haar moeder nog lastig is, dan zou ik haar zeker aanraden om ook systemisch te kijken. Ja.
En wat raad je aan als vrouwen zeggen van, ja, maar ik kan helemaal geen compassie voelen, want het was zo karig wat ik kreeg, of het was zo ongezond wat ik kreeg, en daar echt dus nog, ja, best wel een grens tussen willen zetten, tussen haar en haar moeder.
Ja, kijk, dat is ook iets waarom ik ook met innerlijk kindwerk werk. En want vaak de boosheid die we hebben richting onze moeder is natuurlijk nog een kindsboosheid. Hè, dat is boosheid vanuit dat kleine meisje in jou. En als je in de diepte kan zien dat je moeder zo belast was door haar eigen ouders, dat kan niet anders als een compassie voelen voor je moeder. En van de andere kant heb je er ook een innerlijke moeder bij te nemen voor dat kleine meisje in jou. Want het wil niet zeggen, oh, het was zo lullig voor mijn moeder wat er allemaal is gebeurd. Nu snap ik dat en nu stap ik over mijn eigen boosheid heen. Dat kan natuurlijk niet.
Ja, die is lastig, hè? Die twee. Ja,
ja. En daar is voor mij innerlijk kindwerk gewoon heel erg helpend in om echt dat te erkennen. Er daarvoor te zijn voor die stukken waar mijn moeder bijvoorbeeld niet voor kon zijn. Dus daar werkt voor mij innerlijk kindwerk heel mooi op.
Ja.
En daarin wel de verantwoordelijkheid nemen voor die boosheid. Hè? En voor dat diepe verdriet.
Ja, dus je zegt ook echt eigenaarschap nemen over je eigen bedding en je eigen draagkracht.
Ja.
Ja, het gaat samen op.
Ja, en dat gaat voor mij wel bijvoorbeeld die compassie, die verzachting, kreeg ik alleen maar eigenlijk op die laag van de ziel, omdat ik echt kon zien, het kon niet anders. Ze had zelf zoveel tekorten opgelopen, dat het niet anders had kunnen gaan. En die acceptatie van de realiteit, die werkt natuurlijk superhelend.
Ja.
Maar dan heb je nog wat te doen met die innerlijke kindstukken.
Ja.
Met die boosheid, met het gevoel van tekort. En die eigen tekorten zelf aan gaan vullen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het eerste zogenaamde basisprincipe wat Hellinger natuurlijk zegt, van herkennen wat er is. Dus eerst in het hier en nu gewoon aannemen, zo is het en niet anders.
Ja, maar herkennen wat er is, niet vanuit je verhaalmodus.
Ja.
En dat is zo'n verschil, want je kan vanuit het verhaal, want toen deed ze dit en toen deed ze dat niet gedaan en dat is die verhaalmodus. Maar erkennen wat er is op die diepe laag waar die echt die realiteit wordt aangekeken, van wat er echt was, niet jouw verhaal, maar wat er echt was.
Ja. Ja, en wat er ook miste. Wat er was en wat er miste.
Ja, natuurlijk. Ja,
mooi.
Ja.
En jij zegt, je werkt op de laag van de ziel.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat? Wat is voor jou de ziel? En hoe zie je dat je werkt met de ziel in plaats van met iets aards of iets geconditioneerd of iets persoonlijks?
Ja, de ziel uitleggen is natuurlijk super lastig. Dat is natuurlijk alles wat ik zeg
zal bijvoorbeeld al de plank mislaan, maar ik zal een poging wagen. Ik zie sowieso de ziel is niet zo geïnteresseerd in het individu. Dus daar zit een ander bewustzijn. De ziel, wat je ook natuurlijk ziet in familieopstellingen, kijkt veel meer naar de harmonie van het hele systeem. En daar zit voor mij al een verschil in dat bewustzijn. He, dus de ziel is niet zo bezig met het behoud van een boom, maar meer met het behoud van het bos.
Hmm. En zal een daarmee boom... dan ook dat er een bepaalde mate van opoffering is?
Ja, de ziel zal zeker een boom opofferen voor het behoud van het bos. En kijk, als er bijvoorbeeld iemand uitgesloten is met een zwaar lot en een nieuw kindje komt en wordt verstrikt met dat lot, dat is een opoffering voor het behoud van het bos. Maar is natuurlijk, even heel aardig gezegd, super lullig voor dat kindje dat geboren wordt dat lot draagt. Jazeker. Ja, of als er iemand buiten is gesloten die vroegtijdig is overleden en je ziet dat herhaald wordt. Ja, dat is natuurlijk heel hard om het zo te zeggen. Maar dat is echt dat, voor mij is dat zielenbewustzijn wat je met je hoofd bijna niet kan begrijpen. Maar ja, dat familiegeweten wat je ook niet kan zien, maar wel kan voelen. Hè? Als je een opstelling, ja, hoe dat werkt, is beyond eigenlijk onze mind. En kijk, natuurlijk als je daar met een normale visie, hè, normaal gewoon denkend naar kijkt, dan voelt dat heel onrechtmatig. Maar ook mijn begrip van de dood en het leven is daardoor heel erg veranderd.
Ja. Ja. Wat ik altijd heel magisch vind is, als je als representant op de plek van de dood staat, is er helemaal niks mis mee.
Nee,
heel prettig. Heel rustgevend. Ja, vind ik altijd zo bijzonder.
Ja. Dus dat is voor mij, ik hoop dat ik het een beetje kan benaderen, de laag van de ziel. Daar zit, ja.
Ja. Nou ja, je zegt ook mooi, het is ook moeilijk uit te leggen. En ik kan er ook niet bij met mijn mind, zei je.
Ja.
En dat is ook waarom ik het vroeg, omdat ik ook vaak denk, en dat is natuurlijk een gedachte, dat we zijn hier op de aarde, in dat aardse lijf, met die hele tastbare dingen. En dat we zo ingebakken zitten in dat lijf, dat het bijna ondoenlijk is om uit die aardse ervaring te stappen en dus in de zielenwereld te stappen. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar ik heb allerlei reizen en ik zie van alles en ik kan van alles. En, en dat zal best zo zijn, dat geloof ik graag. Maar dan denk ik ook van, ja, je hebt toch dit lijf gekregen om een bepaalde reden. Anders waren we wel een blob geworden.
Ja, maar zo zat ik laatst ook te denken, als er geen trauma meer zou zijn, wat zouden we hier nou doen?
Ja, ook dat. Ja,
ja. Dat was ook zo'n filosofie. Ik dacht, ja, oh ja, als er geen trauma meer zou zijn, dan ja.
Dan zou het leven vooral een feestje zijn.
Ja, het zou wel een feestje zijn. Maar ook van, is het leven dan in zijn functie, vervalt niet de functie van het leven bijna?
Ja.
Maar, en dat is ook grappig wat je zegt, want ik weet nog dat ik was hooggevoelig, zou ik maar zeggen. Dus ik zat heel erg met mijn tentakels bij de ander. En eigenlijk te scannen wat er in de buitenwereld was. En daardoor kon ik natuurlijk heel veel dingen aanvoelen.
En, ja, daar word je heel goed van als begeleider.
Ja, daar word je, ja, tuurlijk.
De kwaliteit.
Ja, en ik weet nog dat ik in de jaartraining bij Brechtje, dat ik echt die tentakels leerde in te trekken. En dat ik echt dacht, ik kan dadelijk mijn werk niet meer doen. Dan, wat als ik die hooggevoeligheid en als ik echt in die aarde kom, zou ik maar zeggen, wat voor mij een uitdaging was, kan ik dan nog wel aanvoelen wat de ander nodig heeft? En dat was dus mooi met wat jij net zegt, des te meer ik juist in mijn lijf ben gekomen en heel erg in het aardse ben aan het afdalen, de informatie komt op een andere manier. Maar ik durf er nog veel meer op te vertrouwen. Want ik voel het in mijn eigen lijf zonder dat ik weg hoef te gaan bij mijn eigen lijf.
Ja, er is veel meer bedding en vertrouwen.
Ja, de signalen komen ook echt anders. He, want ik kon eerst bijvoorbeeld buikpijn krijgen of iets. Het komt nu anders, maar veel preciezer. Totdat ik meer aanwezig ben in mijn eigen lijf. Mm. Het was heel mooi. Ik had laatst een opstelling en ik voelde gewoon mijn vagina-kanaal. En toen wacht ik even, want ik dacht, het zou gewoon mijn vagina-kanaal kunnen zijn, wat ik even voel. Dus ik bleef even wachten en ik kon erbij blijven. Ik zeg, goh, wat is er gebeurd tijdens je geboorte? Ja, zegt ze, ik heb vastgezeten in het vagina-kanaal. Mm. En dat kan ik alleen maar voelen doordat ik in mijn eigen lijf aanwezig ben. Dat had ik met die tentakels buiten mij nooit kunnen oppakken.
Nee, dat is heel bijzonder hoe scherper je aanvoelingsvermogen wordt als je juist aan de binnenkant zit.
Ja. Ja. Dus eigenlijk des te meer dat je in dat aardse zakt, want dat dacht ik altijd van niet. Ik dacht, dan verlies ik al mijn talenten en dan ben ik gewoon klaar met het werk wat ik doe. Maar in mijn proces van juist afdalen in dat inwezig zijn, hoe jij dat zo mooi benoemt, komt de informatie veel preciezer bij me binnen. In mijn eigen lijf, maar niet meer buiten in dat energetische bij de ander.
Ja, en dus ook wat je aan het begin zei, dat er zoveel symbiose was in je groepen. Ja. Dat is dan natuurlijk ook veel minder doordat jij meer in je eigen lijf aanwezig bent. En, en dus voel je ook minder symbiotisch met je klant, maar je ervaart het wel met meer eigenaarschap.
Klopt, helemaal.
Ja, ja, boeiend. Hey, en als je dan zo zegt van, ik was bang dat ik mijn werk niet meer kon doen, omdat ik dan niet meer mijn voelsprieten uit had staan. Wat maakte dat je toch dat pad opging?
Ik had natuurlijk ten eerste last van die hooggevoeligheid. Daar heb je last van, want op de een of andere manier zijn we altijd geneigd om dan de zwaarte op te zoeken, ook daar weer in die hooggevoeligheid. We voelen nooit die hele happy persoon die binnenkomt.
Als dat nou eens zou zijn.
Ja, maar dat is dus wat bij hooggevoelige mensen natuurlijk vaak gebeurt. En ik voelde intuïtief dat het waar was. Ik voelde intuïtief, daar heb ik het te halen. En ik wist nog niet zo goed of dat klopte. Maar ik voelde wel dat ik het daar te halen had.
Ja. Kan je omschrijven hoe je dat voelt? Hoe dat voor jou is?
Wat die intuïtie? Of,
ja, dat je weet, dit pad heb ik op te gaan. En ik vraag dat.
Soort van pool. Er is een pool voor mij.
Ja.
Dan, altijd. En dan kan ik met mijn hoofd van alles bedenken. Nou, dat was ook bij het instappen van jouw jaarprogramma bijvoorbeeld. Ik had een pool van, ik voelde innerlijk van, hier moet bij zijn. En vanuit mijn ratio waren er heel veel redenen om niet mee te doen. Want ik had het druk en de weekenden en die programma's die ik al draai. Want de data zitten vaak voor mijn eigen weekenden. En toch voel ik dan, omdat ik er een soort van niet overheen kan stappen, ik heb daar te zijn. Omdat ik met mijn ratio dan probeer om dat weg te vegen. En er blijft iets staan wat ik niet helemaal begrijp.
Ah.
Ja.
Dat ook een beetje een soort van die stem van de ziel?
Ja, denk het wel.
Ja.
Ja, ja.
Mooi.
Ja. Ja. Ja, zo voelde ik dat inderdaad ook bij de deelname. En zoals als we het intakegesprekken, probeer ik dat vrouwen ook altijd van, ga gewoon jouw eigen ja en nee voelen. Hè, of je echt hierbij wil zijn. En zo voelde ik dat ik echt vanuit een diepe stuk bij jouw programma wou zijn.
Ja. Maar heel veel vrouwen kunnen dat niet. Dat ja-nee voelen.
Ja.
En laten zich dan toch leiden door de gedachten of door de situatie. Of door het idee dat ze ergens nog niet aan toe zijn. Dat ze eerst nog verder moeten zijn.
Ja. Ja, wat ik natuurlijk wel eens meegeef is natuurlijk op blaadjes te gaan staan. Hè? Wel meedoen, niet meedoen en dan die te husselen en daar blind op gaan staan. Zodat ze dat wat beter vanuit die diepte misschien het antwoord op kunnen krijgen. Als ze het zelf nog niet zo goed kunnen voelen. Maar daar heb je natuurlijk ook een weg in, hè? Te gaan om dat beter te kunnen voelen. Ja,
ja. Ja. Ja, en soms is het ook gewoon nog niet de tijd. Dat kan ook.
Ja. Zeker.
Ja, en het is ook wel een proces om af te kunnen tasten van, wat is nou niet de tijd? Wat is nou angst? Wat is nou de stem van mijn ziel? En wat is nou gewoon iets wat ik heb te doen?
Ja.
Ja, en dat, die schakering daartussen is soms, ja, heeft soms tijd nodig om te onderzoeken wat dat is.
Ja, dat is grappig dat je zegt. Want ik heb natuurlijk de vrouw in mijn jaarprogramma. Als we dan systemisch gaan kijken waar bijvoorbeeld het patroon is. Het afwijzen van het gevoel. Hè, van het voelen. Dan ben ik altijd ook denk, wat knap dat je hier zit. Hè, dus je hebt ook je schuldig te maken, zou ik maar zeggen, door ergens uit te stappen. Door mee te doen aan jouw programma of aan mijn programma. Want bijvoorbeeld, er is ook een vrouwenlijn waar ik laatst mee werkte, die echt het vrouwelijke afwees.
Mm.
En het was zo mooi, dan vind ik het zo mooi dat een vrouw dat voelt, van het is juist daar te halen. Bij wat er systemisch wordt afgewezen. Ja, dat is het. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel vrouwen daardoor niet komen.
Ja, omdat ze zich dus schuldig voelen als ze wel zouden komen.
Ja.
Ja. En we willen ons natuurlijk niet schuldig voelen. We willen het liefst gezien en gekoesterd worden door onze familie.
Ja. Ja.
Ondanks dat we dat misschien met onze gedachten niet zo zien, is dat op de diepere laag wel zo. Ja.
En je kan natuurlijk alleen maar groeien door schuld te nemen.
Hmm.
En dat is grappig, want die ervaar ik ook vanuit jouw jaartraining. Het aardig gevonden willen worden en heel erg checken van, oh, heb ik dat verkeerd gedaan? Daar zat ik heel erg op. En nu kan ik steeds meer voelen in mijn lijf van, oké, dit stukje heb ik eigenaarschap over te nemen. Dit hoort bij mij, daar kan ik verontschuldiging voor aanbieden. En dat ander is echt van de ander.
Hmm.
En dat is natuurlijk iets waar je systemisch wel mee aan de slag gaat. Maar daar heb je echt zo je lijf voor nodig. En in mijn ervaring heel erg mijn bekken. Om daarin te blijven staan. Om me schuldig te maken om het bij de ander te laten. Om het niet voor de ander te gaan fixen of verzachten of whatever. Dat merk ik ook heel erg in mijn proces nu.
Hmm.
En dan ben ik, soms zou ik denken, ben ik nu harder aan het worden? Nee, ik ben meer gewoon durven los te laten wat niet van mij is.
Het lijkt me ook lastig. Want dat gevoel van schuldig zijn is natuurlijk niet een prettige.
Nee, dat is een hele onprettige. En ik weet niet of je mijn podcast hebt geluisterd. Ik had het heel erg te nemen bij het scheiden van de vader van mijn kindjes.
Hmm.
En ik weet nog dat ik daar toen wel heel mooi in begeleid ben geworden. En van, nu heb je echt die schuld. En die schuld heeft echt een jaar lang, zo elke avond kwam dat schuldgevoel, dat enorme schuldgevoel bij mij. En ik wist, ik heb er helemaal ja te zeggen tegen deze schuld. En als je dat durft, verandert die schuld ook in kracht na een tijdje. Zo heb ik het ervaren.
En wat bedoel je met schuld verandert in kracht?
Als je ja kan zeggen tegen schuld, dat is natuurlijk een heel onprettig gevoel, schuld accepteren. Dan, als je daar eigenlijk wat meer in zakt, in dat durven te ownen van dat schuldgevoel. Als je zegt gewoon, oké, helemaal oké, schuldgevoel, kom maar, ik zie je, ik voel je. Verandert die in kracht. Want in de onschuld, hè, blijven we natuurlijk heel loyaal aan heel veel dingen die ons niet dienen.
Ja.
En we kunnen er pas uitstappen zodra we ons echt schuldig durven te maken. Anders kan jij niet uit een patroon stappen. Ik zeg wel eens in de groepen, je bent één stap verwijderd van uit een patroon stappen. En die stap heet schuld.
Ja.
Ja.
Ja, en dan heb je het hier niet over, ik ben schuldig aan het jatten van een kauwgompje uit de supermarkt.
Nee.
Maar ik ben schuldig aan het doorbreken van een familiepatroon.
Ja, ik ben schuldig aan een keuze te maken die voor mij beter is en misschien voor de ander niet.
Ja. Wat heel grappig is in dit kader, is dat ik nu ineens dat voorbeeld noem van het jatten van een kauwgompje. Want dat heb ik ooit gedaan toen ik heel klein was. Voel ik me heel schuldig over.
Oh, ja. Oh, mooi.
Nou, dat is een mooie om zo mee af te ronden. Dus dat we onze schuld nemen in het doorbreken van de familielijn. En daarin onze kracht vinden. En dus ook in het schuldig maken aan je levenslust weer laten stromen. En de vrije stroom weer te laten maken, zoals die klant van jou mooi liet zien, van als zij in haar lijf komt, dan ontroert het het hele familiesysteem achter haar. Ja. Ah, dankjewel.
Ja,
voor dit rijke gesprek. Is er nog iets waarmee je zou willen afsluiten?
Nee, mijn dankbaarheid voor jou en met waar je me op geïnspireerd hebt dit jaar en hoe dat verdiept in mijn werk. En daar wil ik mee afsluiten.
Dankjewel.
Ja.
Nou, ik zal voor de luisteraar al jouw gegevens in de show notes zetten. Kunnen ze meedoen aan Badass in Nederland of in Ibiza? Heerlijk. Dankjewel voor dit gesprek. En ben jij als luisteraar nu heel erg geïnteresseerd geworden in wat Simone allemaal heeft geleerd en wat zij meeneemt om haar eigen vak te verrijken? En wil jij ook je vak verrijken? Kom dan even kijken op 16 en 17 mei naar Sensual Surrender. En ik bedoel eigenlijk helemaal niet kom even kijken. Kom je onderdompelen, kom voelen, kom die levenslust in jezelf aanzetten. En kom ervaren wat het is om je vrouwelijk magnetisme te laten stromen en de boel aan de binnenkant helemaal aan te laten gaan, zodat de wereld om je heen ook aan kan gaan. En jouw klanten dus ook aan kunnen gaan. Je familie aan kan gaan. Je geliefde aan kan gaan. Want dat is toch wat we willen. We willen dat het stroomt en dat het heerlijk is. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop je graag bij de volgende podcast weer te ontmoeten. En tot later. Doei doei!